Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing is uit 2 Timotheus 3. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten TV vanavond om 6:30 dominee Voets. En volgende week zondag 16 oktober om 9:30 dominee Voets en om 6:30 dominee Van der Wind. Voorbeden, overleden op woensdag 5 oktober is overleden Everdina Geertruida van Ommeren van Doorn in de leeftijd van 76 jaar. Zij woonde aan Hopland 6 in Kerkwijk. Aanstaande woensdag vindt de uitvaart plaats. Mevrouw Van Genderen van Loon, Tuinstraat 8, is na een periode van revalidatie in Altenahoven weer naar huis teruggekeerd om daar verder te herstellen. We bidden voor Peter en Riek die werkzaam zijn in Centraal-Azië. We denken aan alle die wereldwijd getroffen worden door honger, oorlogen en natuurrampen. Mededeling. Ambtsdragersverkiezingen. Per 31 december 2022 is er een gedeelte van onze kerkraad aftredend. Aftredend en herkiesbaar is ouderling kerkmeester Ilko van Diggelen. Wanneer er geen aanbevelingen voor zijn vacature ingediend worden, is hij herkozen voor een nieuwe termijn. Ouderling Leender de Kloe is aftredend en heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Graag stellen wij u in de gelegenheid namen van broeders in te dienen die u geschikt acht voor de vacature van ouderling. Deze aanbevelingen dient u schriftelijk en ondertekend uiterlijk 15 oktober in te dienen bij de scriba of te bezorgen bij de pastorie. Het dubbeltal zal opgesteld worden in de kerkraadsvergadering op donderdag 20 oktober. En de stemmingsvergadering is gepland op zaterdag 29 oktober, aanvang 19 uur in ProRegen. De kerkraad vraagt u ouderen en jongeren om hier biddend in mee te denken. Catechesegroep van dinsdag. De catechesegroep van dinsdag begint voortaan om 6:30 in plaats van 7:00. Collecte. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de voorzang van morgen is Psalm 145 vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Ik zing verheugd uw grote naam ter eer. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 90, vers 3 en 7 in verband met het overlijden van mevrouw Van Ommeren. Ze woonde sinds 2015 in Kerkwijk en is na een ernstige ziekte afgelopen week overleden. En in verband daarmee zingen van Psalm 90, vers 3. Gij overstroomt het mensdom. En ook vers 7. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Waarin ook staat, leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Psalm 90, vers 3 en 7. Na de 10 geboden en de samenvatting daarvan gaan we zingen van Psalm 81, het vierde vers. Want het is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Psalm 81, vers 4. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, almachtige Vader in de hemel, uw heerlijke naam, uw heilige naam, vol majesteit en kracht willen we ook deze morgen eren en loven. U die de grote God bent, de schepper van hemel en aarde, u die ons het leven geeft, u die ons het woord hebt gegeven. U danken wij, Heer, en wij mogen zo ook vanmorgen weer bij elkaar komen om samen in de kerk ook te luisteren naar uw woord, naar de prediking van het evangelie. Heer, we mogen zo samen u aanroepen in ons gebed. En u bent die God die ons roept. En die met uw Heilige Geest ook in deze wereld bent gekomen. Om het evangelie bij de mensen te brengen. In de harten te brengen. En nu bidden wij van u dat u ook vanmorgen zo met uw Heilige Geest onder ons werkt. Dat we allen betrokken zullen worden, betrokken zijn bij uw woord, bij uw koninkrijk, bij het kruis van de Heer Jezus Christus, Hij die gekomen is om zijn leven te geven, opdat er verlossing is. Heer, we bidden van u, schenk ons die genade, de genade van de vergeving van onze zonden. Breng dat in ons hart, Heer. Leer ons onszelf te kennen. In onze ellende, in ons ongeloof, in onze hoogmoed, in onze overtredingen tegen uw wet. Heer, opdat we ons voor u verootmoedigen. Wanneer we zo naar uw woord luisteren, dat we ontdekken wie wij zijn. En daarbij ook mogen ontdekken wie u bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. Opdat wij de Heer Jezus Christus zullen zoeken, zullen aannemen, hem leren volgen. Leid ons zo naar uw belofte door uw Heilige Geest en bouw de gemeente op, onderwijs ons. Opdat wij u ook trouw zullen zijn in wat we zeggen en denken. Doen en laten. Ja, vervul ons zo met uw Heilige Geest, dat onze levenswandel zich ook richt naar uw woord. Opdat we leven met het oog op uw toekomst. Dat we onze weg gaan in gehoorzaamheid aan uw geboden. Heere, help ons daarin. En wilt u ook deze eredienst geven tot versterking daarvan. U danken we dat we zo samen mogen zijn. Voor wie niet mogelijk was naar de kerk te gaan, dat die thuis kan luisteren. Wilt u ook daar uw zegen geven? Gedenk hen die in tehuizen verblijven. Heere, wilt u ook daar met uw genade en goedheid nabij zijn? En met uw Heilige Geest en met uw woord. Zo ook het geloof werken, kracht geven. En uw nabijheid doen geloven en ervaren. Heere, gedenk uw kerk over heel de wereld. We bidden voor christenen die veel lijden onder vervolging. Heere, wat een angsten moeten zij soms doorstaan. Welke een eenzaamheid. Welke verliezen en achterstelling. Heere, help hen. Degene die vanwege uw naam ook daarin het kruis moeten dragen. Zegen de verbreiding van het evangelie. Geef, Heere, dat het getuigenis van de Heer Jezus Christus en zijn werk onder Joden en Heidenen licht zal werpen. Mensen zal brengen tot het geloof, het ware geloof in u. Hoor ons gebed en wees ons nabij. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Uit de Bijbel lezen in het Nieuwe Testament, de tweede brief aan de Timotheus, hoofdstuk 3. De schriftlezing vindt u in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Een jongere broeder, een collega zou je kunnen zeggen van Paulus, ook een voorganger in de gemeente. En we lezen uit deze brief 2 Timotheus het derde hoofdstuk. Dan schrijft de apostel als dienaar van de Heere en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af, want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. De wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid. En wat het geloof betreft, verwerpelijk. Maar ze zullen niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals het ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover lezen we uit de Bijbel. En vanmorgen wil ik het woord bedienen vanuit het gedeelte, met name het slot, waar het gaat over de Heilige Schrift, dat is de Bijbel. En ik lees nogmaals vers 14 tot en met 17. Dus nog een keer als kern voor de bediening van het woord, vers 14 tot 17. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover. Drie punten in de preek. In de eerste plaats de oorsprong van de Bijbel. In de tweede plaats de intentie van de Bijbel. En in de derde plaats de uitwerking van de Bijbel. Dus het gaat hier over de Heilige Schrift. Dat is de Bijbel. Let op de oorsprong, de intentie en de uitwerking van de Bijbel. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 19, vers 4 en 6. Ook over het woord van God dat een volmaakte glans verspreidt, een heerlijk recht is en zuiver is. En ook in het zesde vers het gebed tot God, dat hij reinigt van onze zonden. Dus we zingen van Psalm 19, de versen 4 en 6. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. Gemeente, blijf bij wat u geleerd hebt, schrijft Paulus. Blijf dat spoor volgen, houd het vast. Blijf jij bij wat je geleerd hebt. Tja, dat is ook wat. Wat vinden de jongeren daarvan? Je bent op een bepaalde manier opgevoed. Je ouders hebben je van alles geleerd. Maar je kunt er toch zelf anders over gaan denken. Blijf bij wat je geleerd hebt. Tja, wie zegt nu dat dat het beste is? Of is dat dan de enige waarheid? Het juiste geloof? Ja, het is wel heel makkelijk als voor een bepaald gedrag je enige argument is, ja, zo ben ik opgevoed. En daar wijk ik niet vanaf. Je ouders hebben je vast veel meegegeven wat waardevol is. En met hun levenswijsheid je zo goed mogelijk opgevoed. Dat is de taak die de Heere God hen gegeven heeft. Op zichzelf is het goed wat je geleerd hebt om dat in ere te houden. Toch zal dat niet gelden voor alles. Soms is iets toch anders. Of het mag anders. Of het kan beter. Wat hier staat, blijf bij wat u geleerd hebt, dat zeiden de apostelen natuurlijk niet tegen iedereen. Integendeel. Ze riepen dringend op tot bekering. En dat is juist een verandering. Dat mensen hun oude leven vaarwel moeten zeggen. Dat mensen anders gaan denken. Dat mensen anders gaan leven. Wordt vernieuwd in uw gemoed. Paulus schrijft dit nadrukkelijk aan de jongere Timotheus. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt. En wat is dat? Ja, juist wat hij van Paulus heeft geleerd. Dat is immers zijn voorbeeld. Dat is zijn leermeester. Door hem, door Paulus, is Timotheus onderwezen in het evangelie van Christus. En daar neemt de apostel dan nog bij dat Timotheus de heilige schriften van jongs af aan kent. Dat hij daarin is opgevoed door zijn moeder en grootmoeder. Dus de inhoud is wel dit. De boeken van Mozes en de profeten en de geschriften. En daar gaat het dus over. En voor Timotheus was Paulus als een geestelijk vader. Waar hij veel van heeft geleerd. En in vers 10 staat dat hij op dat spoor inderdaad is verder gegaan. Ook het onderwijs in de levenspraktijk heeft Timotheus nagevolgd. Van het voorbeeld Paulus. Ja, hoe je de Heer Jezus leert kennen. Hoe je de Heer Jezus zult dienen. Hoe je als christen leeft. Of hoe je hem verkondigt. Daarin heeft Timotheus veel mogen leren van Paulus. Jongens en meisjes, van wie leren jullie die dingen? De dingen over God, over de wetten van God. En dat je zelf een zondig mens bent, een bekering nodig hebt. En ook over de Heer Jezus en over zijn liefde en over de vergeving. Over het eeuwige leven. Denk eens na. Van wie leren jullie dat? Zeg het maar even in je gedachten. Leer je dat van je ouders? Leer je dat ook op school? Leer je dat in de kerk? Ja, daar vertellen ze over God uit de Bijbel. Maar als er nu kinderen zijn die dat niet hebben geleerd. Andere kinderen die niets van hun ouders horen over God. Hoe moet het daarmee? Nou, die kunnen dat later nog leren. Of wij kunnen ze misschien iets over God vertellen uit de Bijbel. Of als ze op een christelijke school zitten. En ook uit de Bijbel horen vertellen. Ja, vanuit de Bijbel wordt het zo doorgegeven. En wat Timotheus heeft geleerd, dat is ook gebaseerd in de Heilige Schriften staat. Dat is dus de Bijbel. En de apostel Paulus die zegt, daar moet je niet van afwijken, daar moet je mee verder gaan. Houd dat in gedachten. Leef daaruit. En ik ga nog even langer door over die geschriften. Toen waren dat nog boekrollen. Dus afzonderlijke rollen. Een rol voor Numeri, voor Prediker, van Jesaja. Heilige boeken. En er werd met eerbied uit voorgelezen. Want wat in deze geschriften staat, dat komt van God. Heel de schrift is door God ingegeven, zegt vers 16. Of elk geschrift uit heel de Bijbel is doorademd van God. Er zit een goddelijke oorsprong achter. En dat maakt deze geschriften, dit boek, fundamenteel anders dan alle andere geschriften van de wereld. Het Griekse woord in vers 16 voor door God ingegeven, dat was als geheel niet een bestaand woord. Dat heeft de apostel zelf samengesteld. Twee woorden samengevoegd. Uit de woorden God en ademen. De hele schrift is door God geademd. Het komt uit Gods mond. Vanuit zijn adem is het voortgekomen. Ja, en een andere apostel, Petrus, die houdt ons dat ook voor in zijn tweede brief, hoofdstuk 1, vers 21. Het profetisch woord, het spreken van de schrift, is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar mensen door de Heilige Geest gedreven hebben ze gesproken. En wij noemen dat, ze zijn geïnspireerd. De Heilige Geest heeft hen zo vervuld en beheerst dat al deze woorden de woorden van God zijn. Ja, de Bijbelboeken zijn door verschillende mensen geschreven. Maar achter die Bijbel staat één grote auteur en dat is Gods Geest. Het is niet alleen maar wat mensen over God geloofden of alleen maar wat mensen hebben ervaren van God. Wie alleen het menselijke van de Bijbel wil zien, die mist de essentie. God zelf spreekt erin. De woorden komen van hem. Hoe is dat dan ontstaan? Het is niet met geschreven teksten begonnen. God sprak. En dat stond niet meteen op papier. Ja, na de schepping sprak God heel direct met Adam en Eva. Later sprak hij tot Noach. Hij sprak met Abraham. En eigenlijk pas bij Mozes lezen we dat hij de opdracht kreeg om ook het op te schrijven. De Heere sprak met Mozes zeer vertrouwelijk. In het bijzonder bij de Sinaï en in de tabernakel. En de Heere gaf zijn woorden en de Heere gaf zijn wetten via Mozes. En die moest die allemaal gaan opschrijven. Want dat moest worden bewaard. En zo konden ze het ook later nazoeken en ze konden het opnieuw lezen. De basis van de Bijbel ligt in de eerste 5 boeken, de boeken van Mozes. En alles wat later wordt gezegd en wat later nog wordt geschreven, dat moest worden afgemeten aan wat Mozes eerder had geschreven. Dan kon je zien dat het ook echt van God was. Dat het niet tegen de boeken van Mozes ingaat, maar daarop voortgaat. De profeten kregen woorden van God te spreken. En die kregen soms ook de opdracht om dat op te schrijven. En kijk maar hoe de Heer Jezus daarmee omging. De mensen die kwamen naar hem luisteren en hen viel iets op. Als hij sprak, dan was dat anders dan als de fariseeën spraken. Hij leerde met gezag. Dat merkten de mensen. Als Jezus spreekt, dan kun je niet zomaar onderuit. Dat legde beslag op je leven. En God de Vader had het zelf al laten weten toen Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Toen klonk daar die stem uit de hemel. Dit is mijn Zoon. Hoor hem. Luister naar hem. Ja, dat heeft God zelf laten horen. Vol majesteit. Jezus als een tweede Mozes. Luister naar hem. Luister naar Jezus. De getrouwe getuig. En hoe sprak de Heer Jezus dan over de boeken van Mozes en de profeten? Ja, dat erkende hij als woord van God. En als hij dan iets citeert, dan zegt hij, de geest zegt. En dan is het volstrekt zeker. Jezus doet er ook niets van af. Hij toont eerbied voor de woorden van die heilige geschrift. En hetzelfde zien we ook bij zijn apostelen. Heel de schrift is door God ingegeven, uitgeademd. Ook al heeft hij daar allerlei mensen bij ingeschakeld. Mensen met een eigen kennis, een eigen schrijfstijl. Mensen die gebruik maakten van bronnen en van getuigen. En toch ligt daar goddelijke oorsprong en besturing achter. En daarom, gemeente, daarom moet de Bijbel gezag hebben over ons leven. Over wat wij geloven. Hoe wij denken. Over wat wij doen. Wie God als zijn Heere wil dienen, die moet luisteren naar zijn woord. En die zal zich in alle opzichten moeten schikken onder dat woord. Want het is Gods woord. En wat hij ons zegt, is waarheid en recht. Ja, dat zeggen de apostelen dus. Dat zei Jezus en Mozes. En hoe komen wij nu zo dat wij het geloven? Want anderen in deze wereld schuiven de Bijbel aan de kant. Die zien het als een menselijk boek. Als een vervalst geschrift. Stel dat wij het mis hebben. We erkennen de Bijbel toch niet alleen als woord van God omdat we zo zijn opgevoed. Hoe komen we erbij om dat goddelijke van de Bijbel te geloven? Maar kijk dan eerst wat er in vers 14 staat. U bent ervan verzekerd. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Dus die overtuiging in het hart dat Timotheus ervan verzekerd is, hangt samen met degene die Timotheus heeft onderwezen. De persoon, het leven van Paulus, het geloof van Paulus, dat heeft het getuigenis krachtig gemaakt. Zodat u en jou ook kunnen helpen. Dat je het ziet bij een kind van God. Dat je het ziet dat het waar is. Dat je de kracht van het evangelie mag terugzien in een ander leven. Het woord, ja, dat geeft geloof. Het woord dat geeft liefde in het hart. En je kunt het zien en merken. Het woord van God dat leert geduld, dat leert volharding. Dat je iets van Christus mag zien bij mensen die met het woord leven. Waarom geloven wij dat de Bijbel Gods woord is? Ja, daarbij kan meespelen dat je ziet hoe het leven van mensen verandert, vervult. Uiteindelijk is het de Heilige Geest die daarvan getuigt. De Heilige Geest brengt het in ons hart, die geeft ons vertrouwen. Wat ik hier lees, wat in de Bijbel staat, wat het leert, dat is de waarheid. Wat het zegt over God, over de wereld, over de mens. Dat moet je ook zelf ervaren door te lezen. En door met aandacht te luisteren. En dan geeft de Bijbel zelf ook die indruk. Dit is geen mensenwoord. Dit is van God. En dit komt op mij af als woorden van waarheid, van leven. En het gebeurt ook wat er is voorzegd. Wat er vroeger was voorzegd. De profeet is vervuld in Jezus. Of je ziet het in deze tijd terug. Oorsprong van de Bijbel. Woorden van God. De intentie van de Bijbel. Nu moeten wij, net als Timotheus, dit woord ook bewaren. In de zin van er zuinig op zijn. Het koesteren en naar luisteren. Het opnemen. Als ons eten en drinken. Terwijl van alles om ons heen gebeurt. Terwijl mensen hun eigen wegen kiezen en van kwaad tot erger gaan, stond er. Blijf jij echter bij wat je hebt geleerd. Vanuit Gods woord. Waarom is dat zo hard nodig? Nou, die heilige schriften kunnen u wijs maken tot zaligheid. Ja, dat wordt gezegd tegen deze broeder in Christus. Ze wijzen je de weg naar de zaligheid. Dat is je behoud. Dat is de redding van je leven. Dat je niet verloren gaat. Daar is Gods woord op gericht. De eeuwige God. Die heeft gesproken in de tijd. Tot de Vader in het Oude Testament, door de profeten, vele keren, op vele manieren, heeft God gesproken. Uiteindelijk door de Zoon, het eeuwige woord, Christus. En de apostelen, die spreken als dienaren van Hem, van Christus. Waarom deed God zoveel moeite? Steeds weer, de eeuwen door. Steeds weer zijn stem laten horen. Steeds weer profeten gezonden. Het op laten schrijven. God heeft zorg betoond over die schriften. Dat ze werden bewaard. Dat ze werden overgeschreven. Overgeleverd. Ja, wij geloven en belijden dat de Heere zelf ook waakt over zijn woord. Over de Bijbel. God gaf ons een rijk boek. Met een grote verscheidenheid aan teksten. Er staan geschiedenissen in, spreuken, profetieën, brieven. Rijk boek. En God gaf ons dat de Bijbel werd vertaald. Onze eigen taal. Dat ieder het evangelie zou kunnen horen in zijn of haar moedertaal. Waarom? Wat heeft de Heere daarmee voor ogen? Nu gemeente, dit uw zaligheid. De redding van je verloren ziel. Dat heeft God daarmee op het oog. Dat je uit de duisternis komt. Dat je uit de leegheid van de wereld komt. Dat je de last van je schuld kwijtraakt. En dat je niet ten onder hoeft te gaan. Wanneer zijn oordeel komt. Leest u zo de Bijbel. Leest u het met het oog op uw zaligheid. Daar hebt u Gods woord voor nodig. Daar is dit woord ons voor gegeven. Hoor, luister. Wij weten niet wanneer de dag van de Zoon des Mensen komt. We weten niet wanneer onze tijd in deze wereld voorbij is. Bent u dan veilig? Als die dag komt, ben je dan veilig? Of nog niet? Met zijn wet wijst de Heer onze zonde aan. Wat hij van ons eisen mag, wij hebben het niet. We zijn zo werelds. We zijn zo hoogmoedig. Liefhebbers van onszelf. En onder dat licht van Gods woord blijk ik een ellendig mens te zijn. Het woord maakt u wijs. Dat je de waarheid ziet. Dat is ook de waarheid van je verloren bestaan. En dat je gaat roepen om genade. En dat je erkent dat alleen Christus je redder kan zijn. Van nature behoren wij bij de wereld. Waar het aan het begin van het hoofdstuk over gaat. De zware tijden. In de laatste dagen. Dan staat er dat de mensen geldzuchtig zijn. Lasteraars. Ondankbaar. Dat mensen wreed zijn. En van alles kapot maken. Het is een wereld. Tegen God. Tegen elkaar. Ja, daar zal de Heer over toornen. En hij zal die wereld doen vergaan in het vuur. Hoe zullen wij ontkomen? Hoe zullen wij op die grote dag voor God verschijnen? Blijven u en jij toch alstublieft bij wat u geleerd hebt. Zoek de Heer in zijn woord. Want de schrift, die maakt u wijs. Tot zaligheid. In die heilige schrift, daar komt Christus aan het licht. De wet en de profeten, getuigen van hem. Hij is de Zoon van God, door de Vader gezonden. Hij is de knecht van de Heere, die onze straf wilde dragen. Hij is de bevrijder van zijn volk, die de dood heeft verslagen. Voor onze zonden. Gaf hij zijn leven op Golgotha. Het is een dwaasheid voor de ongelovige wereld. Maar het is onze wijsheid. Wijsheid ons gegeven. Jezus Christus. De gekruisigde. Wat doet u eigenlijk met hem? Hebt u hem gevonden? Bent u hem gaan zien in zijn genade en heerlijkheid? Is hij, Jezus Christus, uw toevlucht geworden. De liefde van uw hart. Is hij de zin van je leven. Dat is de intentie. De bedoeling. Van de Heilige Schrift. Daar wil de Heilige Geest u zo graag brengen. Door het woord. We hebben de oorsprong gezien van de Bijbel. De intentie. Waar God met de schrift op uit is. Ten derde de uitwerking van de Bijbel. Onze tekst zegt nog meer over het doel van de schrift. Heel de schrift is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens Gods tot elk goed werk volkomen wordt toegerust. En gezien de tijd is dat hard nodig. Dit hoofdstuk ziet het van twee kanten. En dat tekent aan de ene kant, dat tekent de mens in een relatie tot God. Is over die zware tijd. Waarin mensen los van God helemaal ontsporen. Is dat niet actueel? Hoeveel misstanden zijn er niet? Hoeveel goddeloosheden? Tegenover de mensen zonder God, waarmee het misgaat, komt dan ook een ander type mens te staan. Dat is de mens die God toebehoort. De mens die godvruchtig wil leven in Christus Jezus. Hoe blijft die staande? In de wereld. Want je kunt weerstand verwachten. Vervolgingen, verzoekingen. Misschien kom je onder hun invloed. Wij horen toch al die meningen uit de wereld, al die gedachten. Jongeren horen dat op school. We horen dat via de media. Je hoort wat politici zeggen. Wat wordt beweerd in talkshows. Wat je voorgeschoteld krijgt, misschien in een film of in muziek. Nou, voor zulke omstandigheden. In die wereld waar je al die dingen hoort en ziet. En het van kwaad tot erger wordt. Dan klinkt het dringend. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt. Hoe zouden we anders staande blijven te midden van het goddeloze denken van onze tijd, waar mensen hoogmoedig geen God willen dienen. Waar mensen zich laten misleiden door de gekste dwaalgeest. De Heilige Schrift, die is nuttig om te onderwijzen, om dwalingen te weerleggen. De Heilige Schrift is nuttig om onze levenswandel te corrigeren en ons op te voeden tot een rechtvaardig leven. Wat doen wij dan met de Bijbel? Nou, ons laten onderwijzen. Dat is luisteren, lezen. Dat is zoeken naar de betekenis. Dat is niet denken, ik weet het beter dan dat oude boek. Dat is niet denken, nou daar en daar, nee, daar wil ik niet aan. Nee, liever een leerling zijn, verlegen om wijsheid. Wat leert de Bijbel over? En vul dan maar in. Vul dan eigenlijk alle dingen maar in van je leven. Wat leert de Bijbel over bezit, over welvaart, over geld verdienen? Wat leert de Bijbel over relaties en over het huwelijk? Wat leert de Bijbel over gemeente zijn, over de ambten, over de roeping van de kerk? Hoe leert de Bijbel mee omgaan met verlies of met ziekte? Misschien vertelt Gods woord u iets wat u niet fijn vindt. Want het woord verbetert iets in uw denken. Maar dat kan wel botsen met wat mensen om je heen denken. Je zou het liever naast je neerleggen. Dat je dat toch niet aanneemt. Misschien vrees je de afkeuring van je leeftijdsgenoten. Afkeuring van uw familie. Van collega's. Maar laat je niet weerhouden. Toch een leerling zijn. Gehoorzaam aan het onderwijs van God. Niet meedoen bijvoorbeeld met het misleiden van een klant. Als het op je bedrijf toch gebeurt. Niet je zondagsrust opgeven. Voor betere bedrijfsresultaat. Niet beginnen te denken dat je ook best kunt geloven zonder kerkgang. Terwijl Gods woord ons echt iets anders leert. Het is een actuele vraag, gemeente. Hoe gaan wij met de Bijbel om? Onder de schijn van godsdienstigheid durven mensen van alles te doen met de Heilige Schrift. En het maar naar de eigen hand te zetten. Aan te passen. En nieuwe inzichten van cultuur en tijd. Wat God echter vraagt is, blijft u bij wat u geleerd hebt. En laat u onderwijzen. Luister naar de weerleggingen. Dat de Bijbel naar je toe komen. Zoek de betekenis. Laat u corrigeren. Laat u opvoeden. Daar is een nederige houding bij nodig. Dat ik zelf onkundig ben in geestelijke zaken en nog veel moet leren, niet eigenwijs tegen Gods woord in wil gaan, maar Heere, spreek. Spreek, onderwijs mij. Ik zal luisteren. Gods woord is niet alleen maar een inspiratiebron. Zo hoor je dat wel bij vaag christelijke organisaties. In de naam nog christelijk. Wat is dan de identiteit? Nou, de Bijbel is de bron van inspiratie. Je haalt er mooie dingen uit. Er zit wat in wat je raakt, waar je iets mee kunt. Ja, de Bijbel is een bron van inspiratie, maar het is wel te weinig. We moeten er meer over zeggen. Want anders gaan we heersen over het spreken van God. We gaan selecteren. We horen alleen maar wat ons past. Nee, omdat de Heilige Schrift is gegeven door God, moet het gezag hebben van begin tot eind. En het past ons om goed te luisteren. Om gehoorzaam te zijn. Niet alleen een inspiratiebron. Niet alleen praten over wat ons aanspreekt of waar ik denk dat ik iets mee kan. Dat is ook de norm. De norm voor leer en leven. Heel Gods woord, maatstaf. Voor al mijn doen en laten, zo moet de schrift mij toch ook kunnen tegenspreken. De schrift is nuttig om te onderwijzen. En de mens die God wil dienen, toe te rusten tot elk goed werk. En we mogen er ook vertrouwen in hebben. We mogen vertrouwen hebben dat de Bijbel daarvoor geschikt is. De Heilige Geest heeft ons een bruikbare lamp gegeven. En je kunt het natuurlijk ook heel lastig vinden dat iedereen wel iets anders met de Bijbel lijkt te doen. Alsof iedere kerk en iedere christen de Bijbel zo kan draaien en interpreteren als ze zelf willen. We hebben heel veel meningen op grond van de Bijbel. Ja, dat kan ons wel lastig maken. Mag dat? Kan dat zomaar? Nou, de schrift is nuttig om ons te onderwijzen. En dat mag ons vertrouwen geven dat de Heere ons een goede lamp heeft gegeven. Een lamp die het niet mistig maakt, maar een lamp die helderheid geeft. En soms is het, ja, even zoeken. Moet je het ook samen zoeken. Met andere christenen. Met christenen van vroeger, de traditie. Samen zoeken en nauwkeurig lezen, luisteren. Om te ontdekken. Dit zegt het woord van God. En het is het middel om ons toe te rusten. Ja, je kunt op details twijfelgevallen hebben over de betekenis. Maar voor wat echt van belang is, geeft de Bijbel voldoende wijsheid en voldoende richting. En het hart klopt bij Christus. Alleen door het geloof in Hem zijn we zalig. En dat is zo volstrekt duidelijk en helder. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Door het geloof in Christus zullen we zalig zijn. En wie God vruchtig wil leven in Christus, ja, die hebben het niet makkelijk. En hoe meer er van zulke zware tijden zijn, hoe belangrijk het is om standvastig te zijn, om te blijven bij wat u geleerd hebt. Het woord van God is een betrouwbare gids. Het is een woord dat leeft. Een woord dat kracht geeft. Het is een licht waarmee u niet zult verdwalen. Luister ernaar, gemeente, in dankbare gehoorzaamheid. Amen. gaan zingen van Psalm 119. De versen 4, 5 en 6. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven. En wat er verder volgt in vers 4, vers 5 en vers 6 van Psalm 119. Thank you. Laten we samen de Heer danken en bidden. Grote God, eeuwige Vader, u willen we ootmoedig danken voor uw grote en genadige zorg voor onze zaligheid. Dat u spreekt, dat u hebt gesproken door de profeten, door de apostelen, dat u ons Christus hebt gegeven in het woord, om ons de weg bekend te maken, wijsheid te geven. Ja, Heer, het is ook vandaag het woord van u, een krachtig en levend woord, om open te leggen de waarheid van ons hart en leven. Om ons zicht te geven op de redding in Christus, om ons toe te rusten voor ons dagelijks leven. En dan beleiden we, Heren, dat we ook zulke onwillige mensen kunnen zijn. Die zich niet zomaar schikken. Maar geef die bereidwilligheid door uw Heilige Geest in het hart. Onderhoud die, versterkt die. Om naar u te luisteren. En Heren, u geeft daar toch door uw Heilige Geest ook vreugde in. Dat we verlangen om tot uw eer te leven. Dat we van harte in uw wegen zullen gaan. We danken u voor dat wonderlijke werk van de wedergeboorte. Mag dat ook tot getuigenis zijn voor anderen om ons heen in deze wereld. En ook dichtbij, in de gemeente, in de gezinnen. Heere, dat wanneer wij door uw Heilige Geest vervuld naar uw woord leven. Met hoop, met vreugde, met liefde, met toewijding, met eerbied voor u. Een leven in de vrezen des Heren. Dat het ook mag, een verzekering mag zijn. Een getuigenis mag zijn. Dat uw woord de waarheid is. Dat u het waard bent om te zoeken en te dienen. Heren, wij bidden ook voor het zendingswerk in deze wereld. Voor zendingswerkers die zijn uitgezonden. Op vele verschillende plaatsen ondersteunen en helpen hen. In het bijzonder bidden wij voor Peter en Riek, die werkzaam zijn in Centraal-Azië. Enkele jaren ook ondersteund door onze gemeente. U danken we, Heer, voor wat ze mogen doen daar. Hoe ze getuigen mogen zijn van u. We bidden ook om uw hulp en zegen daarover. Het werk dat ze doen. Help hen ook om te zien hoe de weg verder gaat voor henzelf. Voor de mensen en de projecten waar ze actief in zijn. Heren, help hen zo. En laat ook dat werk tot uitbreiding van uw koninkrijk zijn. En om u groot te maken tot behoud van mensen. Heren, ontfermt u zich over hen die verdriet hebben. Waar rouw is. U bidden voor de nabestaanden van mevrouw van Ommeren. Wilt u hen helpen, Heren. In deze tijd van verlies. En van rouw en afscheid nemen. Wees de echtgenoot nabij. Sterk hen ook in het verdere van hun leven. En laat uw woord hen daarbij tot licht en tot kracht zijn. U bidden wij voor mevrouw Vergenderen van Loon uit Nederhemert, die weer kon thuiskomen. We danken u daarvoor. Na maanden van revalidatie, dat ze weer in haar eigen huis kan zijn. Heren, u komt daar voor de lof toe, maar we bidden ook dat u haar verder nabij bent. In de beperkingen die ze nog ervaart en het verdere herstel, ondersteun dat. Wees ook met uw Heilige Geest haar nabij, opdat ze rust mag kennen bij u, uw levende God. Wees met andere zieken, met hen die psychisch hebben te lijden. Gedenk deze wereld in zijn noden. U bidden we, Heren, voor het Oekraïense volk. Wilt u ook dat uw hulp en bescherming geven? Dat ook de vrede en de vrijheid kan terugkeren. Wees met andere volken, het Russische volk. Mensen die hebben te lijden in deze wereld onder armoede, onder natuurgeweld. Heren, ontfermt u zich over ons. En laat in alles het evangelie van Christus een baken van licht zijn, een grond van hoop. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Blijf bij ons op deze dag. Schenk ook uw zegen vanavond als de gemeente opnieuw samenkomt. Laat uw woord zijn kracht doen. We vragen dat in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.